Elke keer gebeurt het mij weer, ik ben hardleers. Dan denk ik, jongen, gelukkig niet zoveel vragen. En dan gaat het doosje leeg en dan blijkt daar nog een heleboel vragen in te zitten. Dus nu ook weer zo. Ik hoorde pas vertellen, zegt deze eerste vragensteller, dat de satanisten geen vloek kunnen leggen op wedergeboren christenen en op joden. Dit was mij bekend. Nou, voor mij was het niet bekend, dit is totaal nieuw voor mij. Op wedergeboren christenen en op joden. Waarom dat laatste erbij staat. Dus ook op onwedergeboren joden niet. Merkwaardig. Nu werd er gezegd dat de satanisten wel een vloek kunnen leggen op een wedergeboren dominee die rookt. Hoe is uw mening hierover? Ik weet dat roken niet goed is, maar dit vond ik een vreemde gedachtegang. Ik ben het van harte met u eens. Je hebt mensen die houden er favoriete zonde op na. Maar je hebt ook mensen die houden er favoriete op zonde op na om die te kunnen veroordelen. Dat is heel merkwaardig. Ik was eens een keer bij een broeder in Londen. Ja, het is, 20, 30 jaar geleden. En die zei, is het waar dat je op het Europese vasteland christen hebt die roken? En hij keek mij doorborend aan. Ik zei, ja, die heb je. Hij zei, dat is vreselijk. En hij begon een heel verhaal. Ik zei, maar je hebt ook christenen op het Europese vasteland die niet kunnen begrijpen dat daar achter uw rug zo'n groot televisieapparaat staat. Dus ik dacht dat ik een mooi tuk had, hè. Maar hij zei, wat zeg je me nou? Ik ben door de televisie tot bekering gekomen. Billy Graham. Nou ja. Maar zo heb je mensen voor wie roken zo ongeveer het ergste is wat je als christen kan doen. Terwijl andere christenen onder het genot van een dikke sigaar kunnen vertellen dat televisie zo ongeveer de ergste zonde is die je kunt begaan. In elke land, als je in veel landen rondreist, dan zie je dat ze overal daar hun favoriete zonde hebben die ze veroordelen. En zo kan ik me voorstellen dat iemand heel erg tegen roken is, met dit soort beweringen komt. Lieve mensen, wat weten wij er vanaf wat satanisten kunnen of wat ze niet kunnen? Ik denk in eerste plaats dat we dat zwaar overschatten wat ze wel kunnen. Ik weet wel dat de Satan een heleboel kan. Maar dat de Satan het alleen maar kan als wij niet dicht bij de Heere blijven. En dan is roken maar één enkel aspect. Niet onbelangrijk, maar om te zeggen dat dat wel, en dan bovendien nog eens niet eens een wedergeboren die rookt, maar een wedergeboren dominee die rookt. Kennelijk als een dominee rookt is dat nog erger dan wanneer een gewoon christen rookt. Begrijpt u? Daar zitten kromme redeneringen af. Ik zou zeggen, het geldt zeker voor wedergeboren dominees die roken. Het geldt ook voor wedergeboren dominees die niet roken. En het geldt ook voor wedergeboren niet-dominees die wel of niet roken. Iedereen van ons die niet dicht bij de Heer blijft, is ontvankelijk voor wat voor aanval dan van Satan dan ook. Ik herinner me van een kennis die me vertelde dat iemand naast hem in het vliegtuig zat te bidden. Nou, dat is fijn, hè? Iemand naast hebben die zit te bidden, dat is natuurlijk een zegen, dat gebeurt je niet elke keer. Dus hij begon een gesprek, maar toen bleek die persoon een satanist te zijn. Dat is niet helemaal wat je dan verwacht. En hij zegt, waar bidt u nou zo onder andere voor? Hij zegt, wij bidden op bepaalde momenten, en dat was dus bijvoorbeeld nu, wereldwijd voor de val van bepaalde christenpredikers. Dus bekende figuren prediken wij dat ze ten val gebracht zullen mogen worden. U weet, de beste manieren om predikers ten val te brengen is hoogmoed, geld, vrouwen. En we weten maar al te goed helaas uit de laatste decennia van beroemde televisiedominees in Amerika, die met name door dat laatste ten val gebracht werden. Maar we kennen ook in Nederland voorbeelden daarvan. Ik heb verschillende geestelijke leiders van nabij meegemaakt die daardoor ten val zijn gekomen. Maar ook die door financiële malversaties ten val zijn gekomen. Hoogmoed is het moeilijkste te beoordelen. Dat zit dieper in het hart. Maar als we niet dicht bij de Heere blijven, kan elk van ons ten val gebracht worden. Met of zonder gebeden van satanisten. Als je iemand gaat vragen hoe is het met je ziel of geestelijke gesteldheid, dan moet je wel beseffen dat het op dat moment wel goed met je eigen ziel moet zijn. Anders ben je schijnheilig. Want wat dan als het antwoord negatief is? Is het dan ook niet zo dat het als christen eigenlijk altijd goed moet zijn? Je bent toch een kind van God? Dan kan je toch niet nee moeten zeggen? Dat is een goede vraag. Ik ben het niet eens met de vooronderstelling in die vraag, maar dat geeft me wel aanleiding erop in te gaan. Laat ik in eerste plaats mogen verduidelijken dat je niet zomaar oppervlakkig moet vragen naar iemands zielsgesteldheid. Stel je voor inderdaad dat het er slecht uitziet met iemand. Dan vertelt hij dat zomaar niet eventjes bij een kopje koffie in de gang in het algemeen. Dus je moet wel voorzichtig zijn en zorgvuldig met dat soort vragen. In de eerste plaats, ik zou niet weten waarom het met je eigen ziel goed moet zijn om te kunnen vragen met belangstelling naar van een ander. Misschien is het wel zo als je hoort dat het die ander bijzonder goed gaat in zijn ziel. en het gaat niet goed in je eigen ziel, dat jij dan degene bent die om hulp vraagt aan die ander. Dus om te vragen hoe het gaat met de ziel van een ander, hoef je zelf nog niet eens het allemaal op orde te hebben. Maar ik begrijp wat u bedoelt. Je kunt die ander alleen maar helpen natuurlijk, als je er zelf geestelijk wat beter voor staat. Is het dan niet zo dat je als christen altijd goed moet gaan? Je bent toch een kind van God? Ja, maar kinderen van God gaat het soms ook heel slecht. Ik bedoel, dat weten we toch allemaal, laten we elkaar toch niks wijsmaken. Je kunt een kind van God zijn, daar zit het me niet in, daar twijfel je ook niet aan, terwijl je toch erg ontmoedigd bent, teleurgesteld. Dat je een beetje verslagen bent door de omstandigheden, dat het je tegen zit. Denk aan Paulus hier, die door iedereen in de steek gelaten was. Hij kon zeggen, maar de Heer heeft mij bijgestaan, maar er zijn ook gelovigen die dat niet zo makkelijk kunnen zeggen. En dan moet je ook niet meteen met je oordeel klaarstaan. Iedereen die met zielzorg te maken heeft, en ik mag heel veel gesprekken voeren met studenten in een moeilijke leeftijdsfase, in de adolescentie. Iedereen, en er zijn heel wat bij die echt met overtuiging weten dat ze een kind van God zijn, maar die gigantische problemen hebben. En dacht u dat dat niet kon, dan bent u wel een gelukkig te prijzen. Want u bent u zelf misschien een kind van God die het altijd goed gaat. Maar dan bent u wel een zeldzaam geval. Er zijn een heleboel kinderen van God die steun nodig heeft. En dat geldt voor ons allemaal. We hebben allemaal, behalve de vraagsteller blijkbaar, sorry dat ik het even wat scherp zeg. We hebben allemaal, ook al zijn we kinderen van God, soms bemoediging en aansporing en een liefdebewijs nodig. Een jongeman zei tegen mij, toen en toen hebt u een arm om mijn schouder geslagen. U hebt geen idee wat dat voor mij betekend heeft op dat moment. Ik wist het niet eens meer dat ik dat gedaan had. Maar figuurlijk of letterlijk hebben wij allemaal af en toe zo'n arm om de schouder nodig. Ook al ben je een kind van God. Ook kinderen van God kan het slecht gaan. Ik bedoel gewoon door ontmoediging. Soms door zonde, maar dat hoeft nog niet eens. Alleen al door ontmoediging, teleurstelling. Je kunt teleurgesteld zijn over jezelf, teleurgesteld over je omgeving, teleurgesteld in de verwachtingen die je van je leven gehad had. Misschien ook wel teleurgesteld in de Heer, omdat het anders in je leven gegaan is dan je toch zo vurig gebeden had. En daarom is het goed dat we daar verdacht op zijn. Dat we gericht zijn op die ander. U kent allemaal wel het voorbeeld. Hoe gaat het met je? Slecht. Nou, fijn joh. Mensen luisteren niet eens naar het antwoord. Of dat een ander tegen je zegt en kijkt je ernstig aan. Wil je het echt weten? Nou, sta je ervoor. Je hebt het eruit geflapt. Hoe gaat het met je? Wil je het echt weten? Dan sta je ervoor. Dat is nou een mooi voorbeeld van wat we lazen in 2 Timotheüs 4. Houd aan, gelegen of ongelegen. Misschien komt het je niet gelegen. Maar je hebt gevraagd, hoe gaat het met je? Zegt die ander, wil je het echt weten? Dan zeg je ja. En dan luister je. Een van de grootste talenten die christenen mogen ontwikkelen, en de een leert het wat makkelijker dan de ander, is luisteren. We hebben allemaal soms een verhaal dat we aan iemand kwijt moeten. En dan ben je een gezegend mens als er dan op dat moment in jouw omgeving ook iemand is aan wie je dat verhaal kwijt kan. Goed, ik laat het daarbij wat die vraag betreft. Diverse theologen denken en zijn overtuigd dat we in de eindtijd leven. Waar zouden ze dit op kunnen baseren? Oh, nou, daar kan ik nog wel een paar avonden over praten. Dat is een vraag voor een avondvullend programma. Je zou kunnen denken aan de twee uitspraken in 1 Timotheüs 4 en 2 Timotheüs 3. 1 Timotheüs 4, de laatste tijden, de leringen die we daar vinden, maar die vinden we eigenlijk al eeuwen. Maar vooral 2 Timotheüs 3, wat we gelezen hebben, spreekt over een tijd van de grote afval, met name onder de christenen. We hebben dat gelezen, 2 Timotheüs 3, vers 5. Ogenschijnlijk bezitten ze godsvrucht, maar de krachten van verloochenen ze. Daar zien we het gaat over de christenen. Die uitwendig nog wel een zekere mate van godsvrucht vertonen, maar die de innerlijke geestelijke kracht daarvan niet meer kennen. Paulus spreekt in 2 Thessalonicenzen 2 over de afval. Nou, je kunt alleen maar ergens afvallen als je ergens op geweest bent. Daar gaat het over christenen dus. Heidenen kunnen niet afvallen. Christenen wel, heidenen niet. Maar die staan ergens op, dus die kunnen ook niet vallen. Die zijn al onderop. Maar christenen kunnen afvallen. Ik heb het nou niet over afval van ware wedergeboren mensen. Ik heb het over mensen die de naam christendom dragen en de innerlijke kracht daarvan nooit gekend hebben en verloochenen of kwijtraken of hoe je het ook zeggen wilt. Als wij vandaag zien hoe in Europa, en dat is echt voor het eerst in de geschiedenis, sinds de jaren 60 pakweg, Het proces van kerkverlating, secularisatie en uitholling van het christelijk geloof in zo razend tempo om zich heen grijpt, zodat het voor het eerst bijzonder is geworden om een christen te zijn. Dan begrijpt u dat een heel nieuwe ontwikkeling is. Als je vroeger, als ik aan mijn middelbare schoolklas denk en ik zou gezegd hebben ik ben christen, hadden ze me allemaal uitgelachen. Want je was hervormd of je was gereformeerd of nog een heleboel andere, een van de 12 andere gereformeerde richtingen of van de 120 evangelische richtingen. Maar ik ben christen, dat was niks bijzonders. Als je vandaag zegt in een middelbare schoolklas, ik heb het nou niet over Calvijn College, maar als je vandaag zegt op een middelbare school, zelfs op een christelijke school als Buis Ballot, ik ben een christen, zeg je hoogstwaarschijnlijk wel iets bijzonders. Misschien ben je wel de enige in de klas. Het is vandaag ineens weer zinvol geworden om te zeggen, ik ben christen. Want je bent iets wat waarschijnlijk niemand in jouw omgeving verder is. Nou, dat zijn maar één ding. Er zou veel meer dingen te noemen zijn. Denk aan Israël, de staat Israël. Denk aan de opkomende beweging van Messias beleidende Joden. Voor mij een buitengewoon boeiend verschijnsel in dat geheel. Denk aan de grote wereldkerk die bezig is tot één machtig instituut uit te groeien. Denk aan de opkomende wereldregering in de gestalte van de Verenigde Naties, maar ook de Europese gemeenschap. Och, voor een hele serie avonden. Maar dit lijkt me voldoende. Bovendien, de komende serie gaat daar toch over, of niet, Jan-Willem? Kijk eens eventjes. Want je hebt daar het briefje daar, wat staat erop? Die gaat daarover. Dus geachte vraagsteller, dit is uw kans. Neem zo'n blaadje mee, 4 avonden lang. Gaat het erover? Klopt het? Goed zo. De 4 onderwerpen, tekenen van de eindtijd. Nou, opname van de gemeente, dat is ook een vraag voor direct. 10 maart komt het antwoord. 31 maart, dan komt de grote verdrukking. Ik bedoel het thema dan, hè? Of de 28 april, het komende vrederijk. Wat wil een mens nog meer? U wordt op uw wenken bediend. En dat geldt ook voor de volgende vraag. Hoe ziet u de relatie tussen de huidige eindtijd en de derde tempel, de antichrist en het boek Openbaring? Moet dit nog vervuld worden? Ja, dit moet allemaal vervuld worden. En wat u hier vraagt, daar heb ik ongeveer 3 avonden voor nodig. Want dit is nogal wat. Die derde tempel, die komt eraan. Druk op het internet, third temple, en u krijgt pagina's vol. In Israël zijn ze er helemaal klaar voor. Politiek zijn ze er niet klaar voor, dat is het grote probleem, want de hele islam komt in beweging als daar op het noordelijk deel van het tempelplein, zelfs nog niet eens op de plek van de Omar Moskee, een tempel gebouwd zal worden. Maar hij komt er. Het is een van de spannendste ontwikkelingen die ik op korte termijn, waar ik vorderingen in verwacht. Dat Israëli's daar, orthodoxe Israëli's daar een tempel zullen bouwen op een of andere manier. Die aanvankelijk genoemd wordt de tempel van God, maar uiteindelijk de tempel van de antichrist wordt. En u wil ook, het heeft het hele boek Openbaringen bij betrokken zien. Nou, daar heb ik ook heel wat avonden voor nodig. Weet u een aardige tip? Ik hou niet zo van om eigen boeken aan te bevelen. Het staat me altijd tegen de borst, dat weet u. U kent mijn bescheidenheid. Maar op de boekentafel ligt het boekje Jeruzalem. Daar staat het allemaal in. Of het goed is, maar ja, dus, naar het beste weten heb ik het zo beschreven daar. En als u niet van lezen houdt, dan komt u op die 4 lezingen. Vanaf 18 februari, Nieuwstraat 8 in Goes, wordt het ook allemaal uitgelegd. Vraag aan 2 Timotheüs 4 vers 1. Uitleg over dit vers alstublieft. Wanneer oordelen? Wanneer zijn koninkrijk? Wie zijn de levenden en de doden? Thuis zal ik uw antwoord aan de Bijbel toetsen. Dat is een mooie, hè? Dat is iemand die wel heeft opgelet. Niet helemaal goed heeft opgelet, want ik had die vraag eigenlijk al beantwoord. Maar dit punt had hij wel opgepakt. Ik denk dat Paulus, want je kunt je afvragen, waarom maakt iets zo zwaar? Hij gaat iets betuigen aan Timotheus en hij roept daar de Heere God bij aan. En Christus Jezus, die levende en doden zal oordelen. Ik heb u straks al gezegd, het is omdat hij deze dingen zegt met het oog op de naderlijke komst van Christus. Zijn komst is nabij, dus ga aan het werk. Er moet veel gebeuren. Er zijn heel wat mensen in Goes die het evangelie niet meer kennen. Er zijn heel wat christenen in Goes die het evangelie al lang niet meer kennen. Ga aan het werk. Denk eraan dat er iemand komt straks, de Heer Jezus Christus, die levende en doden zal oordelen. En die misschien wel aan jou zal vragen van, hey, je hebt altijd met die man samengewerkt. Waarom heb jij het hem nooit verteld? Stel eens voor dat daar zo'n levende zal zijn, die straks zal staan voor de troon der heerlijkheid, zoals dat genoemd wordt in Matteüs 25. En die zal zeggen, wat